Vader God, wil u bedanken dat u de Allerhoogste bent. Vader, wil u danken dat u goed bent. Wil u bedanken dat u trouw bent. Vader, wil u bedanken voor uw woord. Wil u bedanken dat u uw woord gegeven hebt, Heer, om te leren en om ons te onderwijzen en te corrigeren. Vader, en ik bid u in Jezus' naam dat u Philip vult met uw geest, Heer, en dat alles wat hij voorbereid heeft, Vader, dat u daar ook uw hand op legt, Heer, en ook bekrachtigd met uw Heilige Geest. Ik bid om uw wijsheid. Vader, dank u wel voor de liefde van Philip, voor uw woord, Vader. En ik bid dat u hem gebruikt deze dag om ons te zegenen en ons te onderwijzen. En dank u wel voor wat u gaat doen. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Goedemorgen. We hebben wel een mooie onderwerp vanochtend. Ook een beetje ingewikkeld. Ik heb veel boeken over gelezen. Ik ben bezig met dit onderwerp vanaf mijn, ik denk, 15 jaar oud of zo. Ik heb experimenten gedaan vanaf die leeftijd. En het is misschien mogelijk dat ik zal een paar dingen zeggen die past niet bij jouw manier van denken. Dan, ik zou zeggen, geen stress. Neem het thuis. Denk erover, bid erover en kom in gesprek. Ik doe mijn best vanochtend. Ik probeer een manier te vinden die past bij wat ik vind in ons woord. Dus geen stress, maar wel goed aandacht. Als wij, waar is het? Als wij, sommige mensen zijn atheïsten, christenen, en zij denken dat, ik geloof in een grote macht, een energie of zo daarboven, iets groots. Maar ze zijn atheïsten. Nou, ik zou zeggen, je hebt redelijk veel geloof nodig om echt een atheïst te zijn. Maar wij christenen hebben een andere perspectief. We denken, wij geloven wel in iets groots, in een grote energie, maar dat energie heeft ook een personaliteit, is een persoon. En door de Heer Jezus kunnen we wel een relatie met de Heer Jezus, met dat grote God hebben. Amen? Amen. En een kernelement van elke relatie is communicatie. Als je bent getrouwd en je denkt, communicatie, flauwekul, het gaat slecht met je huwelijk. Je moet wel blijven communiceren, praten. En niet alleen praten, je moet ook blijven luisteren. Ja, zeggen ze dat soms, mensen vinden fijn om te praten, maar als je luistert, het is echt moeilijk om echt een relatie te ontwikkelen. En het is hetzelfde misschien met onze Vader God. Als wij bidden, als wij praten met God, wij noemen dat bidden, en wij kunnen leren om beter te bidden misschien. De discipelen zeggen, Heer Jezus, leer ons te bidden. Dus dat is een element waar wij kunnen wel leren. Maar om te luisteren, er is ook een element van, hoe kunnen wij dan leren beter luisteren? In 1 Samuel 3, je leest een verhaal van een jonge man met de naam van Samuel. Hij was, denk ik, 14, 15 jaar oud en hij werd in de tempel. Hij hoopt Eli. Goed Nederlands, Eli. Hij helpt Eli met de dingen in de tempel. En dan één nacht, hij hoort een stem. Samuel, Samuel. En hij dacht dat het Eli was, dus hij ging snel naar Eli. Heeft hem wakker gemaakt en zei, hey jong, baas, wat dan? Nee, niks, ga naar slapen. En dan gebeurde het nog een keer. En op de derde keer, dan Eli zei, ik denk God roept de jongen. Volgende keer, kom niet terug, zeg maar, spreek hier, uw dienaar luistert. Het is mogelijk dan om bezig te zijn in de werk van de Heer zonder de stem van God te erkennen. Volgens die verhaal. Is dat een zonde? Nee, maar wel jammer. Wel jammer. Dus hoe erkennen wij dan de stem van de Heer? Ik ben getrouwd met mijn vrouw Anneke. 30 jaar nu? 31 jaar? Zoiets. Maakt niet zoveel uit, hè. Maar dat ik herken de stem van mijn vrouw. Ook als zij slaapt, ik herken de geluiden van mijn vrouw. Nou, de stem, maar als ik probeer iemand uit te leggen hoe de stem van mijn vrouw klinkt. Nou, het is vrouwelijke, nou prima. Dat heeft ook tegenwoordig uitleg nodig, maar het is een vrouwelijke stem. Het is een Nederlandse stem, haar Engels heeft een bepaalde Nederlandse accent. Haar Nederlands is perfect of zo, haar Spaans heeft wel ook gringo geluid. Dus ik kan een paar dingen uitleggen. Maar uiteindelijk, je moet wel haar ontmoeten om haar goed te kunnen, haar stem te verstaan. Te weten dat het gaat om Anneke dan. En ik denk op dezelfde manier, iedereen van ons moet onze eigen relatie met God opbouwen. En dan beginnen wij op, ja, met onze structuur of zo, om de stem van God te erkennen in onze dagelijks, in onze leven. In Johannes 10 lezen wij over de schapen. De schapen horen zijn stem. Hij roept hem, iedereen schaap, bij hun naam. Dus een persoonlijk iets. En hij leidt ze naar buiten. Mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Dus het idee dat elke schaap, je bent een christen, je bent een schaap van de goede herder. Dus het is normaal om te verwachten iets van God te horen. In Openbaring 2 en 3, Jezus spreekt naar de zeven kerken. En elke keer, bijna elke keer krijg je, wie oren heeft, luistert wat de geest zegt tegen de kerken. Wel interessant voor de theologen. Jezus sprak tegen de kerken. En de vraag is, luister wat de geest zegt. Jezus sprak, de geest zegt. Voordat we verder gaan. Hoe spreekt de Heer? Oh, ik ga een beetje terug hier, moment. Hoe spreekt de Heer? Ik heb een uitnodiging. Twee groepen genoemd. De behoudende en de charismatische. Beide groepen zijn, het is een beetje van een caricature, omdat wie is behoudend? Het is moeilijk te zeggen. En wie is charismatisch? Ook een woord met veel betekenis in. Maar er zijn sommige christenen, zijn echt gefocust op de Bijbel, Gods woord. Nou, dit is Gods woord. Amen. Hier heeft God zich openbaard. Nou, lees het dan, begrijp het dan, gehoorzamen en kom lekker naar de hemel terecht later. Geen rare dingen. Het is één kant. Ik noem het een behoudende of fundamentaliste of ja, A, groep A. En dan krijg je een andere groep dat zeggen, nou, natuurlijk de Bijbel is belangrijk, maar je moet luisteren naar de, je moet iets ontvangen. Je moet luisteren naar naar een stille stem in je binnenste, in je ziel, daar ergens. Vraag je, dat is een groep, zeg maar dan B. Ben jij een A of ben jij een B persoon? Een stuk moeilijker. Wij als een gemeente met onze wortels en de vergadering van gelovigen, de Brethren Movement. Wat zijn we als gemeente? Zijn wij een A-gemeente of zijn wij een B-gemeente? Nou, discussies gaan later. We zijn bezig nu met de werkelijkheid. Is dat we hebben beide nodig. Woord en geest gaat samen. De werkelijkheid is dat de broederbeweging, voor jullie met geschiedenis, de broederbeweging, ik zou zeggen, was de charismatische beweging van 200 jaar geleden. In een wereld 200 jaar geleden, waar alles was gestructureerd, waar om een woord te kunnen brengen, je moet wel een diploma hebben om een preek te kunnen houden. Het is illegaal om de evangelie uit te geven op een straat. Je moet wel in Engeland, in Europa, je moet een diploma of een dominee zijn om dat te kunnen doen. Waar in de kerk, je kreeg een lijst elke zondag. Nou, we beginnen met lid dit, en twee lid dit, en dan het volgende lid is dat. En dan lezen wij dit stuk, en dan dit, en dan de preek. Alles was geregeld. In die omgeving begon de broederbeweging. En wat was hun sterke stelling? Jezus moet centraal zijn en de Heilige Geest moet de vrijheid hebben om ons leiding te geven. En zij zaten samen in huisjes en in kerkjes en zo, samen om elkaar te bemoedigen. Zeiden, Heer, leid ons dienst, geef ons de woord. Geef ons de aanbidding, de model dat we hebben net gehad in de avondmaal. Om dat vrijheid te geven, om een lied op te geven, op te bidden of wat dan ook. Dat is niet alleen een mooie iets. Het is een hard wens om geleid te worden door Gods Heilige Geest. Amen? Kijk eens, in onze wortels, als gemeentesvergadering, hebben wij een zeer liefde voor Gods woord. Dat is echt zo. Maar ook een zeer liefde voor de leiding van Gods Geest. Dus dat hebben wij geërfd. En het is prima zo, het is mooi. Ik herinner me de eerste echt teleurstelling dat ik met God had. Ik was misschien 19 jaar oud, ik was in Londen die tijd. En ik moet een keuze maken om naar welke universiteit te gaan. Dus het systeem in Engeland, dus dat, nou, ik wist dat ik wilde wiskunde studeren, dat was duidelijk. Nou, in welke universiteit? Nou, dan je moet een papier invullen met 5 keuzes. Eerste keuze, tweede keuze, en dan gaat in een computersysteem en dan het hele systeem. Nou, voor een hele maand bad ik elke dag, Heere God, geef me een indruk, een idee, welke universiteit zal ik op de papier zetten? Voor mij, het maakt niet uit. Ik wil graag uw wil volgen. Ik zoek geen prestige universiteit, het maakt niet uit, jij weet wat is best voor mij, jij weet wat je door mij wil doen, zeg maar gewoon wat. 2 weken later, niks. 1 wat, ik ben elke dag, echt met een, ik maak niet uit hier, open, geen, nou. En kwam de laatste dag, ik moet de papier inleveren, en die was gefrustreerd met God. Ik zei, Heere God, ik herinner dit gebed. Ik voel me gefrustreerd. Ik heb me elke kans gegeven. Je zegt helemaal niks. Dus, nou, nu zal ik mijn eigen beslissing maken. Sorry God, maar je hebt niet meegedaan. Dus geen klachten later of zo. Nou, ik doe het gewoon normaal. Ik heb ingevuld en uiteindelijk. Maar ik herinner me dat discussie met God. Ik was 19 jaar oud. Dat frustratie. Dat God zwijgt. Nou, dan de vraag. Kan God stil zijn? Kan God zwijgen? Doet hij dat dan ook? Waarom? Omdat sommige boeken kregen de idee dat de stem van God is zoals een radio. 724, altijd praten, je moet alleen intunen. Of dat de stem van God is aan het rivier. Altijd, je moet alleen in de water springen. En dan krijg je iets. Of je emmer in de water zetten. En ik vind dat model een beetje te. Omdat ik in de Bijbel zie zulke tekst. We hebben net over Samuel gehad. En dan in 1 Samuel 3, dat is van de Bijbel een gewone taal. De jonge Samuel werkte voor de Heer. Hij hielp Eli, die bijna helemaal blind was. De Heer sprak in die tijd bijna nooit tegen iemand. En die mensen zagen hem ook niet in dromen. Er was een tijd, in die tijd, waar God stil was. Mag dat van God stil worden? Dit is een belangrijke issue, omdat in jouw gedachte, je denkt, nou, God moet altijd spreken. Ik zeg maar wat en hij moet spreken. En elke gedachte dat ik binnenkom, nou, dat is God aan het woord. Dan krijg je wel rare conclusies. Maar als je bent bereid te werken met de stilte van God, of een plek aan de stilte te geven, denk ik, zijn we meer dan evenwichtig. Is dat alleen een Oude Testament idee? Nou, in Jeremia 23 zegt, roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Het is een mooie belofte. In sommige boeken ze gebruiken dit belofte. Ze zeggen, nou kijk eens, gewoon vraag, word stil en je krijgt iets van God. Misschien soms wel. Maar ik kreeg ook ervaringen zoals die van David. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. Het is een ervaring van een man Gods, David, die heeft veel psalmen geschreven door de werk van Gods geest en zo. En toch soms hij bidden, zeg maar wat. Stilte. Psalm 42. Ik zeg tegen u, God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Dat was een ervaring van een man van God. Volgende hoofdstuk, Psalm 43. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoort u mij dan? Een ervaring van een man van God. Dus soms, God uit zijn wijsheid of wat dan ook, hij kan kiezen om stil te blijven. En wij kunnen hem niet dwingen om te spreken. Wij kunnen onze eigen gedachten hebben of zo. Maar als God is stil, nou, blijf vragen. Dat kan. Paulus, Saulus in het Nieuwe Testament. Hij was op weg naar Damascus. Om christenen in de gevangenis te zetten. En op weg naar Damascus, hij hoort een stem en een licht van de hemel. Hij viel naar de grond. En de stem zegt tegen hem, waarom doe je het verkeerd, jongen? En hij zei, nou, ik doe mijn best. Nou, dat toch niet. Nou, ga naar Damascus en wachten. Dus hij was blind, dus ze hebben hem naar Damascus gebracht. Ik kan me goed voorstellen, de gebed van Saulus. Heere God, spreek dan. Wat is het dan? Wat doe ik verkeerd? Wat wil je van mij? Wat dan? Zeg maar. Hele dag gaat door niks. Hij moet 3 dagen wachten. Stilte. Totdat Ananias komt. En ik moet zeggen dat sommige vragen krijgen wij nooit een antwoord van. Het is een moeilijke vraag. Het is een tijd om God te vertrouwen. Ik zie de antwoorden, ik krijg het niet en toch, ik kies om de goede God te vertrouwen. Nou, hoe spreekt de geest van God dan vandaag? Nou, dit is toen wij werden in Colombia. We hebben een vergaderinglokaal gebouwd. En in de voorkant van het vergaderinggebouw hebben wij een boekwinkel opgezet. Dit is de foto's van de boekwinkel. Ik was verantwoordelijk voor de boekwinkel. Ik dacht, nou, het is een goede idee om een kleine fakkelachtig boekwinkel te hebben voor contacten in de stad en zo. Maar ik ben een hopeloze administrator van boekwinkels. Ik wist dat een beetje, maar ik heb gewerkt. Als iemand komt met 10.000 pesos en wil graag een Bijbel kopen voor 20.000 pesos en heeft alleen 10.000. Ik vind dit zo moeilijk om te zeggen, nou jongen, sorry. Wat doe ik dan? Geef me de 10, hier is je boek. En ik vind het fantastisch om gratis boeken uit te delen. Het geeft me plezier. En dat gaat niet goed met een boekwinkel. Dus uiteindelijk, voordat wij naar Nederland kwamen, ik dacht, nou, het is tijd om de boekwinkel te verkopen. En ik heb het verkocht aan een broer die echt een goede administrator is, met de naam Walter. Walter is zijn naam. Goeie, ik heb nooit met hem ooit een 1 cent verloren. Het is echt een goede administrator, echt raar voor Zuid-Amerika. Geen grap, het is waarheid. Soms heb je bepaalde opvoeding nodig om goed met geld om te gaan. Zo is het gewoon. En nou, als ik wil contact met broeder Walter hebben, er zijn verschillende methoden. Ik kan de boekwinkel bellen. Hey, Walter. En in gesprek gaan. Ik kan hem. Hij heeft geen computer, hij houdt niet van computers, maar ik kan wel een e-mail aan zijn dochter sturen. En dan krijg hij het dan. Ik kan een fax, de boekwinkel heeft een fax. Ik kan bellen aan zijn vrouw. Hey, kan je die boodschap aan Walter geven? Of ik kan ook, hij heeft wel een mobiel, dus ik kan ook de mobiel bellen. Dus er zijn verschillende manieren waar ik kan in contact komen met Wouter. Ik kies de manier, ik kies de tijd en ik kies de boodschap. Ik ben in controle van alle drie. En ik denk een beetje zoals God met ons. Er zijn verschillende methoden die God kan gebruiken om in jou en mij in gesprek te komen, of een boodschap te geven, of wat dan ook. Maar hij kiest de methode. Hij kiest de tijd en ook het inhoud. Waarom wil God met ons spreken? zodat wij kunnen luisteren natuurlijk. Misschien zodat wij kunnen iets geloven. Misschien zodat wij kunnen van iets genieten. Misschien moet iets veranderen in onze leven. Misschien moeten wij iets doen of gehoorzamen. En daarom geeft God wel een zin om te spreken. Nou, met dat verhaal van de bookshop, ik wil laten zien vanochtend, er zijn 5 verschillende manieren die God kan kiezen om met ons in gesprek te gaan. En hier is de eerste. Dit boek dus. Het is niet voor niks woord van God genoemd. Het is niet alleen een cool title of zo. Het is woord van God genoemd, omdat God wil graag het boek gebruiken om in gesprek te gaan met jou en mij. Nou, er zijn verschillende, om niet te ingewikkeld te worden, maar er zijn een aantal verschillende woorden, Griekse woorden, die vertaald zijn aan het Nederlands met het woord woord. Duidelijk? Dus wij hebben in het Nederlands alleen één woord, woord, maar in Grieks zijn een aantal verschillende woorden. En de meest gebruikte woorden die vertaald zijn aan het woord woord, zijn logos en rhema. Ik vond dat een aantal jaar geleden echt interessant om een studie te doen met al de woorden gezocht. Al de keer dat logos gebeurt in de Bijbel. En kijk, elke stuk en elke keer dat rhema gebeurt. Je kunt dat ook op een computer vinden. En dan, nou kijk eens. Ik pak een paar voor jou om te laten zien. Voorbeelden van logos. Logos verwijst naar een universeel openbaring. Rhema verwijst naar een persoonlijke boodschap of openbaring. Hier zijn voorbeelden van dit gebruik van logos. Johannes 17, 17. Heilig hen door uw waarheid, uw woord, uw logos is de waarheid. Hebreeën 4, 12. Want het woord, het logos van God is levend en krachtig en scherper dan enige tweesnedende zwaard. Jacobus 1, 22. En wees daders van het logos. En niet alleen hoorders. 1 Petrus 1, 23. U die wedergeboren bent, niet uit vergankelijke, maar uit onvergankelijke zaad, door Gods levende en blijvende logos. Nou, en nu naar de rhema, voorbeelden van rhema. Een engel kwam tegen Maria en zegt, jij wil zwanger worden met Jezus. En wat zegt Maria? Maria nu zei, Lucas 1, 38, zie de slavin van de Heer, mogen het mij gebeuren naar uw rhema. Rhema dan is een bijzondere boodschap voor Maria, is niet dat elke vrouw zal zwanger worden met Jezus. Nee, het gaat om jou. Een rhema boodschap voor jou. En zij gelooft de boodschap, de rhema, het woord die de engel sprak. Lucas 2, 26. Er is een oude man met de naam Simeon. Hij werd elke dag in de tempel of zo, in de buurt en zo. En God heeft hem een openbaring gegeven dat hij zal niet sterven totdat hij zal de baby Jezus zien. Vers 6, 26. En Simeon had een goddelijke aanwijzingen ontvangen door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Christus van de Heer had zien. 3 versen later, nu zegt de oude man dan, hij pakt de Heer Jezus baby met Maria en Jozef, hij pakt de baby en hij zegt, nu laat u Heer, uw slaaf in vrede heen gaan naar uw rhema. Dus Simeon heeft een rhema van God, een boodschap voor hem, een belofte voor hem, hij heeft de baby gezien en zegt, nou, volgens uw rhema, prima. Laatste voorbeeld, dit was echt vanochtend door Hans genoemd. Petrus zegt tegen Jezus, nou, ik bleef trouw tot het einde hoor. En Jezus zegt tegen Petrus, hij zegt, voordat de haan 3 keer kraait, zal u mij, geen kip hè, de haan 3 keer kraait, u zal mij verloochenen. Na de 3 keer, Petrus gaat naar buiten en hij begint bitter te huilen. Er stond en kraaien, Markus 14. En terstond kraaide een han, en Petrus herinnerde zich het rema dat Jezus tot hem gezegd had. Zie je een beetje het verschil? Dat het rema gaat over een persoonlijke boodschap voor jou. En de woord, het is een openbaring voor elke christen op elke tijd. Nou, in mijn zoektocht een tijd geleden op al de verschillende mogelijkheden, het is bijna altijd zo. Ik heb 2 of 3 voorbeelden gevonden waar ik dacht, nou, ik zeg rema heer, maar ik denk de woord logos klopt beter of zo, denk ik. Of andersom. En dus, ik zou zeggen, dit is niet een precies science, maar wel de 2 grote ideeën zijn wel duidelijk. We hebben dan, dat als het vandaag ook, als het gaat om logos, het gaat om een eeuwige boodschap, een woord, een eeuwige woord van God. Als het gaat om rema dan, een tijdelijke, voor een bepaalde situatie. De logos is iets universeel en iets objectiefs. En de rema dan iets meer persoonlijke, particulier of subjectief. Wie van jullie heeft tenminste 1 hoofdstuk uit je Bijbel gelezen deze week? Niet veel. En dat is een deel van mijn grote zorg, ook voor dit gemeente. Wij willen graag, de reden waar je bent hier gezeten, is dat je wil graag Gods stem horen. Als niet, je blijft thuis lekker iets anders doen. En als je hebt een wens om Gods stem te horen, wat rol speelt dan Gods woord in jouw leven? Ik lees de Bijbel bijna elke dag. Ik probeer tenminste 10 centimeter. Half een hoofdstuk dus. Als het een beetje droog en saai is, dan ga ik een beetje verder. Als ik de Bijbel lees, de logos dus, ik ben bezig met de logos, wat zoek ik dan? Hoe is de God die aanbidt? Hoe kan ik beter begrijpen hoe God is? Alleen door hoe hij, wat hij zegt over zichzelf en hoe hij interactie heeft met andere mensen. Daar leer ik hoe God is, door de logos. Ik leer, wat verwacht God van mij als een christen? Wat verwacht God van ons als een gemeente? Met toch naar de logos gaan. Dat is de universele waarheid voor altijd, voor jou, voor mij, voor ons allen. Maar ik merk ook dat iets gebeurt echt mooi af en toe. Dat ik ben bezig met mijn stille tijd, met mijn Engelse kopje thee, met melk erin of zo. Het moet altijd samen gaan. Het is geen theologische punt, maar wel een belangrijk punt voor mij. Bijbel met thee. Nou, soms ben ik bezig om de logos te lezen. En dan kreeg ik een rema. Een bepaalde stuk uit Gods woord spreekt naar mijn hart. En het maakt mij super blij of bemoedigd of wat dan ook. Het blijft logos. En toch komt rema uit. God spreekt tegen mij. En dat gebeurt niet elke dag. Tenminste, ben ik niet bewust. Maar soms denk ik, oh, als je de woord gebruiken, ik heb iets ontvangen. God heeft gesproken, een rema woord aan meegegeven door middel van de logos. Beste broers en zusters, als je neemt 1 ding terug van onze boodschap vanochtend. Waardeer Gods openbaring. Elke dag neem een tijdje, tenminste 10 centimeter, zoveel. Met de gebed, vraag, spreek hier, ik wil graag iets van jou horen. En soms krijg je een rema en soms niet, maar elke keer krijg je logos. En je hebt dat logos nodig. Hoe kan jij toetsen wat is van God en wat is niet van God, als je bent alleen op zoek naar de subjectieve leiding van Gods geest? Je hebt de logos nodig om te kunnen toetsen. Logos is de basis. Heel de schrift, 1 Timotheus 3, is door God ingegeven. Heel de schrift, niet alleen stukjes. Kijk eens, sommige van jullie misschien hebben een Bijbel-app. Ik heb ook. En dan soms krijg je de module waar elke dag krijg je een bepaalde ping, een bijbeltekstje. Is dat mis? Natuurlijk, het is niet mis. Het is een snoepje van logos. Mijn probleem met de app is dat de mensen die maken de app kiezen welke snoepjes te sturen. En dan krijg je altijd een bepaalde stroom van bijbelteksten. Omdat als je zit de hele waarheid van God op de app, dan sommige mensen willen een andere app kopen. Of gratis hebben. Omdat er zijn sommige bijbelteksten die zeggen, ah, wat mooi, God houdt van mij onvoorwaardelijk, wat mooi, wat je doet is fijn. Oh, dat is precies wat ik had nodig vandaag. En zo, en dan, maar er zijn ook andere teksten. En als je wil God, de God van de Bijbel erkennen, de echte God, de enige die God, dan moet je de hele, heel de schrift is door God ingegeven. En het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen. In sommige gesprekken hoor ik mensen zeggen, niet een lange 3-pagina e-mail van zo'n dominee in de Noord van Nederland vorige week. Broeder Philip, waarom ben je zo stellig? Dat is jouw interpretatie. Andere mensen hebben andere interpretaties. Je moet het ook respecteren. Kijk eens, als je leest de Bijbel en elke persoon kan een andere interpretatie op hebben. Je kan dit Bijbeltekst nooit in de praktijk brengen. Elke tekst, elke leerpunt, elke punt heeft discussiepunten over de 2000 jaar. Als je wacht tot elke christen eens is, man. Het gebeurt nooit. Als God duidelijk in de logos iets zegt, gewoon buig je hoofd en zeg, nou, ik begreep het niet helemaal, maar God zegt het, ik aanvaard het, ik sta ervoor. Ook als andere mensen dat niet doen. Elke schrift door God heeft ingegeven, het is nuttig waarom, om te onderwijzen. Je kan niet alleen, ik geef een paar meningen en pak wat je wil dan. Het is te onderwijzen, het is te weerleggen, correctie te doen vanwege Gods woord. Als iemand vindt bijvoorbeeld, nou ik vind het fijn om samen te wonen, ik zal later trouwen misschien, ik weet het niet. Nou, ik probeer dat te onderwijzen. Dat dit niet goed is. Dat als Jezus de baas van je leven is, dan een verandering moet komen. Ook niet populair. En toch bleef het logos. Nou, je moet wel met geduld en met genade en zo, prima. Maar logos bleef logos. En dat is mooi dat door de logos komt af en toe rema. Sommige mensen, wat zij doen, is dat zij bidden Gods woord. Ze pakken een hoofdstuk, een psalm of een stuk, en ze lezen half een tekst en ze, nou dat is God, die spreekt aan mij, ik praat terug. En zij gaan tekst voor tekst en aan het bidden. En dat is hun manier om een gezellige begin van een dag met de Heer te hebben. Nou, dat kan ook natuurlijk. Hoofdstuk 6 van Efeziërs gaat over de geestelijke strijd. We hebben een strijd niet alleen vlees en bloed, maar tegen principalities, geestelijke. En dan komt dit mooie stuk waar het zegt, het zwaard van de geest. Het zwaard van de geest, dat is het woord, het rema van God. Toen ik bezig was met de studie een paar jaar geleden, ik dacht, nou wat jammer, ik had verwacht de logo's hier. Dat de zwaard van Gods geest is de Bijbel, de logos. Nou, waarom is het rema dan? En dan dacht ik aan de verhaal na de doop van de Heer Jezus. Hij ging naar de woestijn en Satan probeert hem te verleiden. Hoe heeft Jezus? Hij heeft ook de rema van God gebruikt. Dus de juiste tekst op de juiste moment. Dat is een rema. En het is krachtig. Niet de enige rema, maar het is wel een rema. Dat oud Gods woord. Jezus zegt tegen Satan, het is geschreven. Hij pakt logos en hij sprengt het uit als een rema woord voor Satan. En Satan is weggegaan. Dus, lees het woord. Bestudeer het. Mediteer erover. Eet Gods woord. Leer erdoor te luisteren naar Gods geest. Je hoeft niet academisch te zijn om liefde te ontwikkelen voor dit woord van God. Soms als ik hoor vandaag mensen die denken, nou, we hebben nu christendom zoals het hoort. Jammer van de mensen van 200, 300, 400 jaar geleden. Ik kreeg een beetje de kribbels. Omdat mensen van 200, 300 jaar geleden hebben veel meer aandacht aan dit boek gegeven dan wij moderne christenen. We hebben een app van de Bijbel downgeloaden en we denken, nou, nu heb ik dan. Nou, wij kunnen wel van onze voorouders iets moois leren. Nou, dus ik heb gezegd, er zijn 5 manieren die God tegen ons spreekt. Ik heb veel tijd genomen aan nummer 1. Ik zal veel tijd nemen om ook nummer 4. Maar ik ga redelijk snel door 2, 3 en 5. Dus een beetje ontspannen. Door onderzoek. Mozes, met het volk van Israël, ging naar de beloofde land. Zij hadden een volk, een wolk. En God zegt tegen hen, nou, als de wolk gaat naar boven, volg de wolk. En als de wolk stopt, dan stopt. En dus ze hadden een wolk en dat was hun geestelijke tomtom in die tijd. En dan ze kwamen dicht bij de beloofde land. En Mozes stuurt 12 spionen in de land om het te herkennen. Om te zien, nou, waar zijn de rivieren, waar zijn de mooie plekken, waar zijn de zwakke, waar zijn de legers, waar zijn de zwakke plekken en zo. Wat is dat dan? Vraag, was dat goed om verkenners te sturen, spionnen? Of was dat een teken van wantrouwen in God? Ja. Jaren geleden, Joshua heeft hetzelfde gedaan. Hier is Jericho, we gaan plannen om het te veroveren. Het is de eerste grote stad in het beloofde land. Hij stuurt 2 spionnen. Ga naar binnen. Kijk eens naar de muren. Waar is het dik? Waar is het dun? Wat voor mensen zijn er? Wat is de leger? Is de leger op één kant? Is de leger op de andere kant? Waar zijn de gaatjes? Zeg maar wat. Hij probeert, het is onderzoek. Verzamel informatie. Ik kom nergens tegen in de Bijbel dat dat verkeerd was. God zegende 2, hij beschermde 2 spionnen. Nehemia, hij gaat terug naar Jeruzalem om de muren van de stad op te bouwen. Voor 3 dagen, wat doet Nehemia? Hij gaat in de nacht buiten, alleen met een paard, en hij gaat daar kijken. Het is een groot project. Wat is nodig? Hij doet onderzoek. Beste broers en zusters, God werkt door onderzoek. Als je verzamelt informatie, God kan dat informatie gebruiken om jouw leiding te geven. Als je bent bezig, om, nou, wat zal ik studeren? Ik weet het niet. Zal ik dit een verpleegster worden? Of zal ik human resources doen? Of zal ik, een politievrouw worden? Of politieman? Of zal ik, ik weet het niet. Nou, ik ga vasten een hele week en ik blijf bidden. Nou, dat kan natuurlijk, maar verzamel informatie, boekjes over verschillende cursussen en zo. Wij verzamelen informatie en door middel van informatie, het verbindt ons met de werkelijkheid. En het helpt ons, God leidt door middel van informatie. Ironside, een Amerikaanse spreker, zegt, the spirit favors a prepared mind. Als jij wil graag een lied opgeven op een zondag, wat heb je nodig? Echt eenvoudig. Kennis van de liederen. Niet alleen opwekking, maar ook, ook de bundel. Dus, ook geestelijke liederen. Je moet wel weten wat zijn de mogelijkheden. En Gods geest zal leiding geven aan jou door informatie. Als iemand voelt zich geroepen om zendingwerk te doen, je verzamelt informatie. Toen Martian en Talita zeiden, nou, wij voelen ons geroepen naar Cambodja. En ik vroeg hem, wat precies dan? Ik weet het niet, church planting misschien, maar ik weet het nog niet. Ja, zullen wij 10 dagen gaan naar Cambodja? Niet op vakantie, maar wat? Onderzoek te doen. Wat gebeurt in Cambodja? Wat speelt? Zullen we in gesprek gaan met mensen, verschillende organisaties, een paar kerken bezoeken? Je verzamelt de informatie en dan Gods geest werkt door middel van die informatie. kijken, luister goed en lees en vraag. Vul je eigen geest met toepasselijke informatie. Gods woord, onderzoek, hier is mijn derde, door anderen. Eli, was een priest. Hij was blind. Waarom? Omdat hij oud was en had geen bril. Zo simpel. Herman moet een beetje te laat geboren, maar in die tijd echt goede geld maken met bril in de tijd van Eli. Nou, God heeft Eli gebruikt. En toch, God wil met Eli spreken en hij kiest de jongeman Samuel, 14, 15 jaar oud. En door de jongeman heeft hij een boodschap gegeven aan Eli. David heeft veel psalmen geschreven, geïnspireerd door Gods geest. En toch soms, God koos een man, Nathan, een profeet, om tegen Nathan, tegen David te spreken. Saulus is een man van God. Hij sprak met Saulus op de weg naar Damascus. Saulus heeft goed geluisterd. Heeft een discussie met God gehad. Toch, nou, ik doe dit. En toch, hij moet wachten 3 dagen. En dan komt een onbekende man, Ananias. Echt een kleine mannetje. Hij komt in de pagina's van de Bijbel 1 keer. Hij zegt een boodschap, hij gaat weg. Je gooit nooit meer van kleine Ananias. Paulus wel. En toch, God koos om door Ananias aan Paulus te schrijven, iets te zeggen. Beste broer en zuster, blijf altijd open dat God zal iets aan jou zeggen door middel van iemand anders. Als je denkt, nou, ik ben nu geestelijke volwassen, ik heb mijn eigen persoonlijke mobiel met God, dus ik voel van alles, ik kreeg van alles, ik lees van alles, ik heb andere mensen niet nodig, je verliest belangrijke informatie. God kan door een jonge persoon aan jou iets zeggen. God kan door een broer of door een zuster kan iets aan jou zeggen. Beste mannen, het is mogelijk dat God kan jouw vrouw gebruiken. Kijk eens, als wij zijn niet open voor dit mogelijkheid, wij praten altijd op een oppervlakkige niveau. Nou, dit is een mooie Bijbeltekst in 1 Petrus 4:11. Als iemand spreekt, in de dienst, dan als iemand die de woorden van God spreekt. 1 Petrus 4:11. Dat is mijn gebeden 2 weken geleden in dit proces van voorbereiding. Als iemand spreekt, als woorden van God. Dat is mijn hartswens. Ik zeg niet dat alles wat ik zeg is woord van God, maar ik doe mijn best wel. En dat is mijn gebed. Hoe kom je naar een dienst? Als jij komt naar de eerste dienst om lekker te zingen, wat gebeurt dan? Nou, als het goed is, je zingt lekker. Als je komt naar de eerste dienst om God te aanbidden, door lekker te zingen, dan iets anders gebeurt in je hart. Hoe kom je naar de tweede dienst? Nou, misschien een mooi verhaal vandaag. Ik zie de titel, ja, nou, een beetje saai. Nee, nou, ik kom een verhaal te horen. Wat kreeg je dan? Ik kreeg een verhaal. Nou, ik ga naar de woorddienst. Ik wil kennis opbouwen. Ik hou van logos. Mooi. Wat kreeg je dan? Logos. Niet mis, het is goed, je hebt het wel nodig. Maar als je komt ook met een wens om rema te ontvangen. Heere God, ik wil graag mijn kennis van de Bijbel, mijn kennis van u, de kennis van wat werkt van Christen. Maar ik wil graag natuurlijk dat ook opbouwen. Maar als je hebt iets aan mij te zeggen, ik sta open om iets van jou te ontvangen. Dat maakt een woorddienst veel meer interessant dan alleen kennis te opbouwen, op te bouwen. In beide zijn belangrijk. Dus, nederig te blijven om de woorden van God ook door andere mensen te ontvangen. Vierde, de Bijbel. onderzoek. De Bijbel, onderzoek, door anderen. En hier noem ik dit door bijzondere manieren. God heeft ook, ik lees in mijn Bijbel dat God soms gebruikt dromen. Dat God soms spreekt door een visioen. Dat God soms geeft een plaatje of een YouTube filmpje in zijn hoofd. Soms God gebruikt een engel om iets te zeggen. Dat God soms met een vinger schreef iets op de muur. En tot mijn grote verbazing, ze begrepen het toch niet. Ik denk, nou, echt inefficiënt. Hij spreekt soms door een hoorbare stem, zoals met Johannes de Doper en Jezus in het water of zo. Hij spreekt door een interne stem. Hij spreekt door profeten, een bepaalde openbaring. En dan de vraag is, nou, wij zien de verschillende, ik heb bijna de woord rare manieren gebruikt, maar het klinkt niet goed. Dus bijzondere manieren die God gebruikt om zijn boodschap over te brengen. Nou, ik las een boek en zijn stelling was, je krijgt alleen een droom als je echt stom bent. Als je kan niet de stem van God horen, dan het moet gebeuren, dan komt in een droom. Oké, dat is een andere manier om dat te kijken. Maar nou, er zijn verschillen. En dan de vraag is, kan God ook vandaag zo met ons spreken? En natuurlijk, de antwoord is ja, waarom niet? Een van de namen van profeten in het Oude Testament, ik zie hier in Kronikers, 2 Kronikers 33, zieners. Ik denk, oh, mooi. Het is de profeten, sommige tenminste, van de oude profeten van het Oude Testament, hebben de naam zieners ontvangen. Waarom, denk ik? Waarom hebben ze dat naam ontvangen? Gekregen? Omdat ze zagen iets. Dus soms horen ze iets en soms zagen ze iets. Paulus, Handelingen 16, hij probeerde naar Bithynië te gaan, te reizen, maar de geest liet hen niet toe. Hij was van plan om dit evangelisatiereis, maar de geest liet hem niet toe. En ik vraag me af, hoe heeft de geest dat gedaan? Misschien door een manifestatie met gele jackets of zo. En dan, ja, de bus was het gaat niet verder of zo. Of misschien hij was van plan om op de fiets te gaan en de platte ding op de wiel of zo. Of misschien, wij weten niet, maar Paulus heeft de conclusie, nou, het gaat niet, de geest heeft ons gestopt. Dus we doen iets anders. En Paulus, hoofdstuk 16, kreeg 's nachts een visioen met een man van Macedonië. En de man zegt, kom over en help ons. Ik vond het zo mooi in dat verhaal. Ik neem tijd en lees het verhaal in Handelingen 16. Nadat hij wakker was, hij ging in discussie met zijn medebroers, of het team, om te zeggen, nou, ik heb dit droom gehad. Dan lees hij dan, en wij kwamen tot de conclusie dat, nou, wat fijn. Dus hij kreeg een droom, het is niet dat hij meteen actie genomen, nou, hij legt de droom uit naar anderen, en samen denkt, nou, Paulus, jij bent een beetje raar vandaag, of nee, ik denk dat het misschien is van God. En ze hebben besloten, dat is het risico van dat te doen. Je bent nooit 100% zeker. Maar ze dachten, nou, dit is gestopt, nu heb je dat droom, gaan we dan, zullen we naar dit plek gaan, Macedonië. Zo gaat het soms. Ik vind het wel grappig, dat toen hij naar Macedonië kwam, hij heeft geen man ontmoet, maar een vrouw. Lydia. Ik denk, oh, Heere God, je hebt het netjes gedaan. Ja, misschien als hij kreeg een droom met een vrouw, heeft een andere interpretatie. Nou, een man is genoeg om hem in beweging te krijgen. En toch, hij komt daar en dan de werk begint, wel daar in Macedonië. Filippus is een evangelist. Hij was bezig in Samaria met evangelisatie. En dan een engel spreekt hem en zegt, ga naar de woestijn. Ik kan me goed voorstellen de conversatie binnen het evangelisatieteam. Nou, we zijn echt bezig, mensen komen tot bekering, God is aan het werk. En dan onze kernevangelist, Filippus, zegt, nou, hij moet naar de woestijn gaan. Wat
Wat is je plan dan? Wat wil je in de woestijn doen? Ik weet het nog niet.
Maar zij waren gevoelig genoeg te zeggen, hey jongen, als dat is jouw, je denkt dat is jouw roeping, gewoon gaan. En dan Filippus komt naar de woestijn en hij kijkt naar de woestijn. En wat ziet hij? Zand. Veel zand en stenen, dat gaat, ja, het is echt een beetje saai. Ik kan me voorstellen dat Filippus begon te twijfelen. Nou, was het echt, ben ik, al de mensen die op bekering komen, staan ergens anders. En hier zit ik in de woestijn. Totdat een autootje kwam met een man van Ethiopië. En dan de geest zegt tegen Filippus, ga dicht bij de auto. De wagen of zo. Dus Filippus, wat doet hij? Nou, ik ga lekker rennen naast de wagen. En hij luistert dat de Ethiopiane man was aan het lezen Jesaja 53. En hij was aan het rennen en hij luistert, oh, het gaat goed hier. En dan, wat zegt de geest? Niks. Als Filippus bleef wachten voor de volgende instructie, hij zou nog rennen vandaag. De feit is dat God heeft hem door geleid dichtbij dit en hij is een evangelist. Dus hij hoort het en zegt, nou dit is het dan. Hij doet normaal, hij evangeliseert. Wat leer ik van dit verhaal? Dat je zoekt de leiding van Gods geest. Maar als je niet iets nieuws of van buiten ontvangt, iets bijzonders, doe normaal. Ik heb dat ook met de cursus van Hans Sabert geleerd. De gebedcursus. Als je van iemand bidt, vraag, waar kan ik voor jou bidden? Denk, wat heeft die persoon nodig? En dan word stil. Misschien God heeft iets meer te zeggen. En als je krijgt een idee, gewoon zet het gewoon zonder te veel aandacht, zet het in jouw gebed. En als je krijgt geen nieuwe idee, wat doe je dan? Normaal. En ik vind dat zo ontspannend. En ik zie de voorbeeld van Filippus. Het werkt een beetje zo. Cornelius, volgende verhaal. Petrus, in Handelingen 10. Hij had honger. Hij was in een huis in Joppa, dicht bij de zee. Tel Aviv vandaag. En hij ging naar boven om de terrasje om te bidden. En in die tijd, misschien de schoonmoeder of iemand anders, of de moeder of de vrouw of zo, was bezig om de voedsel klaar te maken. Dus hij staat daar boven om te bidden en de barbecue guren gaan naar boven. En toen hij was aan het bidden met de lekkere geur van de eten, hij valt in een trance. Zo zegt het. En in dat trance, hij kreeg een visioen en hij ziet een grote laken die beneden komt. Zo, hij keek naar een laken en het is vol met dieren. Wat voor dieren? Onreine dieren. Slangen, andere rare dieren. En dan hij hoort de stem van God die zegt, Petrus, sta op, sla en eet. Nou, Petrus zegt, nou God, dat is niet deze dieren, geen hamburgers, het is niet. En dan, het gebeurt 3 keer, hij kijkt, onreine dieren, sla en eet. En hij zegt, nee Heer, en de Heer God zegt, roep het, maak het, zeg niet dat het onrein is, als ik het heb rein gemaakt. Dat was de boodschap. Het gebeurt 3 keer, en dan de sheet is weg. En dan lees je dat Petrus wakker wordt, of uit de trance, en hij begint te denken, oh, rare visioen, wat gaat dit om? Is dit omdat ik honger heb, dat ik krijg zulke rare visioen? Misschien God wil mij dat ik zou een restaurant beginnen hier in Joppa. Een restaurant met onreine dieren. Zo. Is dat Gods project voor mij of zo? De apostolische eettafel of zo? Wat is het? En hij is bezig. Nou, ik vind het wel interessant hoe het werkt. Omdat God is niet zo efficiënt. En toen hij is aan het denken. Dan hoort iemand kloppen aan de deur. En ik ga beneden en er zijn 3 mannen.
Die komen van het huis van Cornelius. En dan de geest zegt tegen Petrus, word niet bang, vrees niet, ga gewoon met hen mee. En ik denk, nou, als God zo duidelijk spreekt met Petrus, waarom al dat rare verhaal met de deken, de dieren en zo, het is gewoon spreek normaal. Zeg maar, gewoon, ga. Jij hebt de sleutels van de koninkrijk gegeven. Dus nou, nu is het tijd om de Joden, de heidenen in de koninkrijk te brengen. Nou, gewoon doen. Het is makkelijk. Maar God heeft het hele verhaaltje met de visioen te geven om iets aan Petrus te onderstrepen. Ik hou van een beetje efficiëntie. Maar ik heb lang geleden geleerd dat onze God is geen efficiënte God. Het is geen hoge prioriteit in zijn lijst. Hij wil dingen bereiken en hij heeft geduld en hij heeft zijn methode. Dus om niet gefrustreerd te raken, gewoon doe mee. En ik merk dat soms, soms iemand heeft een plaatje. Nou, sommige mensen hebben plaatjes de hele tijd. Ik denk, nou, dat misschien hebben een tablet ervoor of zo. Maar sommige mensen hebben een plaatje waar God werkt door dat plaatje. En ik herinner me een aantal jaar geleden met Hans. We waren bezig met iets. Ik kan niet de details geven, omdat het een beetje privé. Maar ik dacht, hij kreeg een plaatje van iets. En ik heb mee gebeld. We waren van plan om iets samen te doen. En ik denk, nou, wat mooi. En hij heeft actie genomen vanwege die plaatje. En de outcome was echt fantastisch. En dan kreeg ik een beetje meer respect voor plaatjes. Ik denk, nou. Begreep wat ik bedoel? Ik zie één extreem van dus plaatjes voor alles. En weinig aandacht voor dit. En de andere is dat soms God gebruikt. En misschien als iemand meer visueel gericht is. Nou, dat is Gods taal voor hem of zo. Doet meer van. Maar ik sta open ook. Dat ik weet, ik heb één keer misschien in mijn leven een plaatje gegeven. Maar het is geen tijd om dat te delen. Dromen. Ik heb hier in mijn notulen 29 december 2009. Dat was de dag dat we hebben Fred Raus een afscheid hier genomen. En op die dag gingen we naar de Veldhoven om een gesprek te hebben met de cardioloog over de eerste grote operatie van Edward. Je moet de tunnel hebben, een paar rare dingen, ingewikkelde dingen even. En dan, we komen toch in de auto, mijn vrouw en ik, stil. We praten niet. Het is echt we moeten een beslissing maken. Gaat het door of niet? En dan ga ik mijn computer, ik zet mijn computer aan. En ik kreeg een e-mail van een zuster, 10.000 kilometer weg in Colombia, Nieuw-Zeeland. Tot mijn grote verbazing, ze had een droom. Ze heeft een kleine jongen gezien in de droom, die Edward was. Dus toen ze wakker was, heeft God gevraagd, wat gaat er met Edward dan? Hoe zal ik bidden? En zei, nou, ik heb niets ontvangen, dus ik schreef om jullie te zeggen, voor de hele dag vandaag, ik ben aan het bidden voor jullie, als gezin. Ik heb de e-mail toch, ik heb het hier gebracht, ik heb het thuis. Zulke dingen, je vergeet nooit. En dan krijg je een beetje respect voor dromen. Sommige mensen elke nacht dromen rare dingen. Nou, dat is één probleem natuurlijk. Maar dat soms God gebruikt een droom, dat is mijn punt. En we hebben verhalen gehoord, ook hier in de bron, van moslimmensen die kregen een droom van Jezus. Die zeggen, ik ben de weg en dat is hun bekeringmoment. En we denken, nou, wat fijn voor hen. Ik denk, nou, dat is één manier. Zij respecteren dromen, moslims. Dus dat is één manier om hen te bereiken. God doet dit aan. En dan mijn vraag is, misschien God af en toe wil ook aan jou een droom geven. Dat is het gewoon. Niet om elke ochtend een analysis te doen, dan blijf je te lang in je bed een analysis doen. Je moet ook opstaan en je stille tijd hebben en gewoon werken. Maar soms, het is wel binnen de mogelijkheid. Dus, God woord is één methode. De tweede is onderzoek. Wij verzamelen informatie, biddend informatie verzamelen. Derde, wij kunnen door de stem van iemand anders, God kan tegen ons spreken. Vierde, door bijzondere manieren. En mijn pleit is, sta voorzichtig, maar sta open voor ook bijzondere mogelijkheden. En mijn laatste, door wijsheid.
Vraag. Waarom hebben wij wijsheid nodig? Antwoord. Om beslissingen te kunnen nemen. Zo simpel. Als ik zit, gisteren was ik in Den Haag, in de Mars voor het Leven. Ik zet de plein, wat is het? Malieveldplein en de TomTom. Ik heb geen meer wijsheid nodig. Ik volg de TomTom. Ik lekker stom volgen de TomTom volgen. Je hebt wijsheid nodig als je moet beslissingen nemen. Dus als je denkt dat God op elke beslissing zal jou de antwoord geven, God een beetje TomTom-achtig. Relatie met God. Zeg nou, misschien aan het begin als je kind bent, maar God wil jou bemoedigen om te groeien, om wijze beslissingen te nemen. En als je hebt wijsheid nodig, vraag het dan. En dan je werkt met de informatie dat je hebt verzameld van de logos, voor je ervaring met God over de tijd. Je verzamelt dat en je maakt goede beslissingen. En als iemand. In Psalm 32 lees ik. En ik leer u de weg die u moet gaan. Wees niet als een paard of een muildier dat geen verstand heeft. God wil graag ons leiden en hij zegt niet doen stom als een paard of een donkey. Je hebt verstand. Gebruik het ook. Romeinen 12:2. Je wordt veranderd door de vernieuwing van. Je hebt je denking nodig. Je parkeert niet je denking buiten om hier God te aanbidden of te leren. Wij aanbidden God ook met onze denken. En we hebben wijsheid nodig. En als iemand van uw wijsheid tekort schiet, laat hij dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Als ik terugdenk, toen ik 19 jaar oud was, in mijn beslissing van universiteit. Wat zoekte ik in die tijd? Een vinger op de muur. Een sterke. Ik zoek Gods leiding, Gods stem, Gods geest door een bepaalde methode. En omdat dat methode kwam niet in mijn verwachting, ik was gefrustreerd met God. Nu kijk ik terug. Ik denk, nou, ik heb verzameld informatie. En God heeft mij wijsheid gegeven om een goede beslissing te maken. Is dat tweede rangs, tweede kwaliteit? Dat gaat het om. God kan er verschillende manieren gebruiken. En het gaat om Gods stem. Het is net zo als iemand ontvangt zomaar een gedachte. Of als iemand bezig met de woorden van God. Oh, dan krijg je een gedachte. Of als je in gesprek gaat en dan krijg je een opmerking. Nou, het maakt niet uit welke methode. Het gaat om de juiste antwoord. Ik eindige. Oh, zal ik eindigen? Nou, 4 minuten en ik hoop te eindigen. Er zijn verhalen in de Bijbel te vinden, Nieuw Testament, waar mensen gebruiken hun verstand. De apostelen waren bezig en er waren veel vrouwen die honger hadden. Dus ze hadden veel tijd om de voedsel uit te geven naar verschillende weduwen. Wat zeggen de apostelen? Het is niet verstandig dat wij zoveel tijd nemen om dit administratiewerk te doen. Wij zoeken mannen volop van de Heilige Geest, diakenen, om dit te kunnen doen. Waarom? Verstandig man, jouw verantwoordelijkheid is de woorden gebed en je neemt te veel tijd met administratie. Dat is een verstandige beslissing. Paulus heeft een aantal nieuwe gemeentes gesticht. Soms met een droom, was een motivatie. En na een tijd, hij zegt tegen zijn collega Barnabas, hey, zullen wij teruggaan om de gemeentes te bemoedigen? Hij denkt, dat is best een verstandige beslissing. Je hebt een aantal gemeentes gesticht en een paar maanden later, je gaat terug om hen te bemoedigen. Verstandig. Een van de mooie, een van mijn favoriete evangelies is Lucas. Lucas heeft veel Bijbel geschreven, Lucas en Handelingen. Als je begint te lezen aan het begin van Lucas, wat zegt Lucas? Echt mooi. Hij zegt, beste vriend Theophilus. Dit is de Bijbel in Philippe-taal. Beste vriend Theophilus, ik heb alles onderzocht. En interviews gehouden, en noten genomen, en alles op een rijtje gezet, en een paar keuzes gemaakt, en heb alles hier geschreven, zodat jij, mijn vriend Theophilus, weet dat het verhaal van Jezus waar is. Lees het, de eerste 3 teksten van Lucas. Hij heeft zijn hoofd gebruikt, zijn hersenen, ja,
In afhankelijkheid van Gods geest natuurlijk. Maar interviews gehouden. En nou, ik heb hier 20 wonders. Ik heb alleen papier genoeg voor 4 van de 20. Nou, ik selecteer deze 4 dan of zo. Hij selectie gemaakt. En uiteindelijk heeft hij een evangelie geschreven. En wat zeggen wij nu vandaag? Elke woord van Lucas is geïnspireerd door de Heilige Geest. Een deel van de logos. Mooi, hè? Dat hij heeft hem wijsheid gegeven om dat bij elkaar te krijgen. Jezus zegt tegen de discipelen eens: wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen: nou, Johannes de Doper met een hoofd. Of je bent Elia van de dood opgekomen of zo. Of, jongens, en jullie, wat denken jullie dat ik ben? Wat zegt Petrus? Nou, Petrus is altijd een beetje de extrovert. Dus Petrus zegt: nou, jij bent de zoon van de levende God. En ik denk dat Petrus verwacht van de Heer Jezus een snoepje. Nou, jongens, jij bent een knappe man. Nou, gelukkig heb ik jou de koninkrijk sleutels gegeven. Hij kreeg veel beter dan een snoepje. Jezus kijkt aan Petrus en zegt: dat antwoord was aan jou niet gegeven door bloed en vlees en bloed, maar door mijn Vader die in de hemel is. Ik vind dat tekst daar in Lucas en Matthäus 16 zo bemoedigend. Petrus dacht dat hij heeft de juiste antwoord gegeven. En je zei: nee, jongen, mijn Vader in de hemel heeft jou dat antwoord net gegeven. Dat bemoedigt mij dat ook als ik onbewust, ik zoek de leiding van Gods geest. En soms voel ik iets, soms voel ik niet. Maar toch, God kan mij gebruiken, God kan door mij spreken. Ook door jou. Bewust of onbewust. Het is mooi als het bewust is, maar ook. Nou. Wanneer je keuzes moet maken, doe je huiswerk. Bezig met Gods woord, de logo. Doe je onderzoek. Luister naar anderen. Vraag voor wijsheid en sta altijd open voor bijzondere leiding. Ik eindig met dit Bijbeltekst. Een Colombiane broer heeft dit Bijbeltekst aan mij gegeven jaren geleden. Ik heb het nooit zelf ontdekt. Maar hey, kijk eens man, mooie schattekst. Zegt het volgt. Jeremia 23. Laat de profeet bij wie een droom is, de droom vertellen. Laat ieder bij wie mijn woord is, mijn woord naar waarheid spreken. Wat heeft de stro gemeen met het graan, spreekt de Heer. Nou, wat is zo bijzonder daar? De Bijbeltaal hier is dat de droom de stro is. En de woord van God is het graan. Wat belangrijk is, is de graan, de woord van God. De stro is de methode die God gebruikt om de graan te brengen. Hebben wij stro nodig? Zonder stro, er is geen graan. Maar als de graan komt, de stro gaat naar de prullenbak. De stro dan is de methode die God gebruikt om jou te spreken. De graan is de boodschap. Wees niet zo gefocust op de stro, op de methode. Wees gefocust op de graan. Heere God, ik wil van u ontvangen. Door één of bij of zij. Maakt niet uit welke methode, maar ik wil van jou horen. Dan staan wij open om Gods stem te horen. Conclusietijd. Ik hoop dat ik heb vanochtend jou bemoedigd om honger te hebben voor Gods stem. Logos, maar ook rema. Tweede, ik zou zeggen, schakel nooit je verstand uit. Ik vind geen bewijs om dat in de Bijbel te doen. Maar wel, word rustig.
af en toe mijn vrouw en ik komen in gesprek. Koffiepauze is altijd tussen 10 en 10:30. We komen samen beneden en we drinken een kopje koffie samen. Maar ik merk dat als ik ben bezig met een ingewikkelde e-mail of een iets te schrijven, dat ik aan mijn koffie zit en ik blijf denken. En mijn vrouw praat en weinig komt binnen. Mark, heb je het ook ervaring gehad? Nou, kijk eens aan. Misschien is het een mannelijke probleem, maar misschien is het een menselijke probleem. Dat als je bent zoveel bezig met je eigen gedachten, dan je kan de gedachten van iemand anders niet luisteren. En dat is wat we bedoelen, maar neem rust om Gods stem te kunnen horen. Het is niet zoals de mysticus van de Oost, om een beetje nou leeg te worden zo, om iets van God te ontvangen. Het is word rustig. Net zoals in elke conversatie, je moet een stuk rustig nemen om te beginnen. Nou, wat bedoel je precies? En dan ik moet stoppen met mijn eigen ding om een beetje aandacht te geven. Net zo met onze Vader God. En het laatste is mijn bemoediging om open te blijven voor alle 5 methoden. Focussen, ik wil de graan hebben. Niet zoveel welke straal, welke methode. Nou, het gaat om, dat wil ik graag van God ontvangen. Amen. Bedankt voor je geduld. Zullen wij volgende zondag hebben wij iets bijzonders hier. We hebben een body time. Ik wil graag een interview maken hier met 4 personen. En dan, we hebben dit 1 keer eerder gedaan. En dan voor elke persoon een korte interview. En daarna gaat de microfoon rond naar de zaal. Zeg nou, wat wil God aan hen zeggen? Body time, door jou. Niet door een spreker, niet door een professionele team. Door jou, door de mensen, broers en zusters in de gemeente. Ik wil al een beetje meer over dit aan het begin morgen, volgende week zeggen. Maar ik wil graag jullie your appetite wekken. Om te bidden door de week. Heere God, ik wil graag gebruikt worden aanstaande zondag. Wat precies? Nou, misschien kreeg je een beetje mooie bijbelteksten door de week. Nou, ik neem de tekst mee. Misschien komt het nuttig, misschien niet. Ik weet het niet, ik neem het gewoon. Of misschien iets anders. Maar God wil elke christen gebruiken. Zullen we bidden? Vader God, dank u wel voor de feit dat u een relatie met ons wil hebben. Dat u heeft ons gered en niet alleen een plek voor ons in de hemel gemaakt, maar u wil ook onze vrienden zijn en ons tot volwassenheid te brengen om hem te helpen om wijze beslissingen te maken. Maar ook dat u wil graag aan ons iets zeggen. We bidden, Heere, dat u zal ons bemoedigen om open te staan. Om aandacht te geven aan uw openbaring, uw logos, uw woord, Heer. Liefde te hebben aan uw woord. Maar ook een verlangen om een rema van u te ontvangen. Wij bidden, Heer, dat u zal ons helpen. Omdat voor ons het is niet altijd makkelijk. In de naam van Jezus. Amen. Hebben jullie dit?